Vrienden, wij gaan weer beginnen. In de eerste plaats heb ik straks zelf een vraag opgeroepen. Ik herinner me toen ik op Bijbelstudieconferenties voor het eerst vragen begon te stellen. Er was al heel wat moed voor nodig als er een paar honderd mensen in de zaal zitten om op te staan om een vraag te stellen. En die was zo moeilijk dat ze zeiden, ja hoor eens, begin jij nou maar zelf ook uit te leggen in plaats van zulke moeilijke vragen te stellen. En toen ben ik vanaf dat moment ook maar gaan uitleggen. Want het geeft toch een zekere eenzaamheid als ze je vragen niet meer weten te beantwoorden. En dat had ik wel, dat was toch al een soort klein crisisje. Ik heb een vraag opgeworpen, aan wie werd de losprijs betaald? Weet jullie nog? Wie stemt er? Ja, sorry dat ik het zo zeg, maar ik ga het toch vragen. Wie zegt de losprijs moest aan God betaald worden? Steek je handen omhoog, het is helemaal niet erg als je achteraf blijkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie zegt de losprijs moest aan Satan betaald worden? 1, 2, 3. Je steekt twee keer je hand op, Aard. Die gereformeerden, die kunnen er wat van. En waarom? Waarom denk je twee keer?
Nou, omdat deze vraag is al een keer.
Nou, de vraag is... Nee, laat ik het anders zeggen. Beide opvattingen leiden tot heel grote problemen. Als je zegt, de losprijs werd aan Satan betaald, dan zou je zeggen, de Satan is verslagen. Waarom moest er een losprijs? Kijk, als iemand gegijzeld is of iemand is gevangen genomen, dan eist de gevangennemer of de gijzelnemer soms een hoog losgeld. En dat wordt dan soms betaald ook. En daar was bij de Satan helemaal geen sprake van. De Satan is verslagen en de prooi is aan zijn handen ontrukt. Er hoeft helemaal geen prijs. Wat voor prijs zou hij, waar zou hij recht op gehad hebben? Dus die oplossing leidt tot grote problemen. Maar als je zegt de losprijs werd aan God betaald, geeft even grote problemen. Want de losprijs vooronderstelt dat je in iemands gevangenschap zit, dat is degene aan wie de losprijs betaald moet worden. Maar dat was God niet. Met andere woorden, beide gevallen levert een groot probleem op. En dit zou wel eens een voorbeeld kunnen zijn van een metafoor die je niet tot in zijn uiterste consequentie mag doortrekken. Soms mag je zulke vragen niet stellen. Net als in de gelijkenis van de 10 maagden die op de Heer Jezus wachten. Dan mag je ook niet vragen, maar waar was nou de bruid? Het is al moeilijk genoeg om de gelijkenis uit te leggen. Als je ook nog dingen moet uitleggen die er niet staan, dan wordt het helemaal moeilijk. En dit is misschien ook zo. De kwestie aan wie de losprijs werd betaald is eenvoudig irrelevant. Dan ga je de metafoor overvragen. Dus ik zou liever zeggen, de Heer Jezus moest een dure prijs betalen om ons vrij te kopen. Maar als je de vraag stelt aan wie moest hij die prijs betalen, dan loop je vast. Dat is natuurlijk duidelijk als het gaat om voldoening aan God te geven over het probleem van de zonde, dan is het duidelijk. Maar dat is eigenlijk niet hetzelfde als wat een losprijs is. Hij heeft de prijs betaald van zijn leven om ons vrij te kopen. Dat is waar, maar losprijs, daar zit een bepaalde gedachtegang achter van gevangenschap, waaruit je iemand vrijkoopt. Dus daarom gaf ik ook het antwoord niet, want er is eigenlijk geen antwoord. Nou, hebben jullie dan zo je hart je best gedaan om een antwoord te vinden? Dan word je zo afgescheept. Ja, dit is een leuke vraag. Hoe is het nou mogelijk dat vroegere jonge kinderen de HC hebben begrepen? Ik hoor niet meer bij de doelgroep, maar ik heb er moeite mee. Waar ligt het probleem volgens u? Ja, ik wil geen oordeel geven over de vroegere docenten en over de tegenwoordige docenten. En ik wil ook niet beweren dat kinderen vroeger slimmer waren dan onze kinderen. Dat is onzin. Ik bedoel, vroeger was er nauwelijks scholing. Als je denkt aan de 16e eeuw, waar een groot deel van de kerkgangers analfabeet was. En waar die kinderen ook geen scholing hadden en geen training hadden tot logisch denken. Dacht je dat die kinderen dat toen allemaal gesnapt hadden? Nee, ga dat niet romantiseren. Ik denk wel dit. Laat ik het met een voorbeeldje duidelijk maken. Van de week kwam ik een jonge moslima tegen. Ik kreeg een heel leuk gesprek. En die vertelde mij, maar ik lees ook in de Bijbel. Ik zeg, wat lees je dan nou? Ik ben gewoon bij het begin begonnen. Ik zeg, neem een raad van mij aan. En ga het Johannes Evangelie lezen. Waar staat dat? Ik zeg, nou, tweede deel, Nieuw Testament. En dan, Johannes Evangelie is het vierde boek. Waarom? Omdat het makkelijkste deel is? Nee, dat is het moeilijkste van het hele Nieuwe Testament. Maar het leest zo lekker weg. Je hebt niet in de gaten dat het zo moeilijk is. En daarom zeggen we altijd tegen beginners, begin maar met Johannes Evangelie te lezen. Het is ook in het Grieks het meest simpel. Als je Grieks wil leren, ga het Johannes Evangelie maar lezen. Doe vooral niet de tweede Korinthebrief. Maar het Johannes Evangelie, het leest zo lekker weg. En de kinderen snappen het allemaal. En hoe ouder je wordt, des te meer ga je de moeilijkheden zien. En meer, en meer, en meer. En dan is het tijd zat. Want het Johannes-evangelie is heel erg moeilijk. Maar dat merk je lekker niet. En dat is eigenlijk met de Bijbel wel in zijn geheel zo. Maar dat is ook zo met de catechismus. De goede docent die legt het zo uit dat de kinderen zeggen, ja, dat is eigenlijk heel snel, heel simpel. Dat er een heleboel problemen zijn, die zelfs misschien de docent niet altijd overziet, maar dat geeft niet. Dat komt later wel. Terwijl wij hier als volwassen mensen en allemaal mensen die jarenlang hebben horen prediken, nog zegt, jongen, zit toch wel een hele hoop diepte in. Ja, geen wonder, het gaat over de diepste en grootste, heerlijkste waarheden. Daar raak je nooit over uitgedacht. Maar het is ook aan het kind uit te leggen. Wou je wat vragen of zeggen? Oh, ik dacht je vinger op staan. Oh, dat leek me zo. Dat leek me zo. Dus dat is hier ook zo. Het is aan kinderen uit te leggen. Maar, toch. Ja, ik had al zo'n voorgevoel van.
Waarom konden die kinderen het vroeger begrijpen?
De catechismus is in 1611 officieel ingevoerd. Was 100 jaar na de reformatie. Toen had je ook alweer kinderen die derde generatie protestants waren. Ik denk aan een van mijn oud oom, die was oefenaar in de Alblasser Waard. Je ziet dat ik degelijk bevindelijke wortels heb, Kees. Hij was een gevierd oefenaar, maar hij schrijft. Hij heeft een prachtig bevindelijke bundel met overdenkingen geschreven. En hij schrijft erin dat het gezin waar hij uitkwam totaal geen leven had. Dat was een van die duizenden en duizenden gezinnen die elke zondag naar de kerk gingen. Die aan tafel ook nog wel baden, zachtjes. Maar ze hadden geen flauw idee waar het allemaal over ging. En hij brak aan tafel een keer in huilen uit. En het hele gezin was ontsteld. Omdat hij zelf, zoals hij dat dan zo mooi beschreef, diepe geestelijke oefeningen had. En daar heel erg mee geworsteld heeft. Allemaal dood. En dat was ook zo. We denken allemaal dat het zo verschrikkelijk is dat mensen weglopen uit de kerk. Dat is in zekere zin ook wel zo. Maar die mensen waren toen dood en toen moesten ze naar de kerk voor een sociale verplichting. En dan blijven ze thuis, maar ze zijn nog steeds even dood. Ik heb daar niet zo'n hoge pet op van al die gezinnen. Voor 10% van de gezinnen, ja. Maar de kinderen waren braver, er was meer autoriteit. Dus het leek al gauw ergens op. Maar ik denk, een goede docent heeft altijd de moeilijkste dingen. En dat is toch de gave van het leren, dat hij ingewikkelde dingen eenvoudig uitlegt. Zodat je niet doorhebt waar de moeilijkheden zitten. Terwijl wij zeggen, joh, dat is nog best pittig allemaal. Jongen, die lezing over de catechisme is nog best lastig. Ja, want ik spaar jullie niet. Ik wil alle problemen die ik tegen het lijf loop ook hier neerleggen. En daardoor klinkt het veel moeilijker. En denk je, hoe konden die kinderen dat snappen? Omdat we daar al die problemen niet op tafel legden. We zeiden, wat prachtig kinderen, is toch niet mooi dat de Heer Jezus 33 jaar geleefd. En hij heeft zo goed geleefd, zo volmaakt. God was daar zo blij mee dat God zei, hij kan het offer worden en geen van de ander. Dat is aan een kind uit te leggen. En wij zeggen, wacht even. En dat is ook terecht dat we dat doen. Maar het is op elk niveau uit te leggen. En dat is met de Bijbel net zo. Daarom geven mensen het Johannes-evangelie in de handen. Terwijl dat zo ongelooflijk diep is. Maar je merkt het niet. Goed. Kun je met Jezus als eerstgeborene zeggen dat hij ons voorgaat in de wedergeboorte? Kijk, de Heer Jezus is niet wedergeboren. Wedergeboren veronderstelt dat je eerst van nature dood bent in misdaden en zonden. En dat je in die dood nieuw leven uit God nodig hebt. In de dood kom je tot het leven. Je had de oude zondige natuur. En je krijgt een nieuwe natuur. Wat uit de geest geboren is, is geest. Maar van nature was je vlees. En je was uit vlees geboren. Nou, dat zal de vraagsteller ook wel niet letterlijk zo bedoelen. Ik denk dat de vraagsteller eerder bedoelt wat bij ons pas in de wedergeboorte gestalte krijgt. Dat we daar een nieuwe natuur krijgen. Dat de Heer Jezus al vanaf zijn geboorte en zijn ontvanger is. En daar zit wel wat in. Ik denk aan Efeze 4, vers 23, 24, waar staat dat wij naar het beeld van God geschapen zijn. Dan gaat het niet over de oude mens. Over de mens, dan gaat het ook niet over Adam. Dan gaat het over de nieuwe schepping, over wat ze in Christus geworden zijn. Die is naar het beeld van God geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. En ik heb destijds al gezegd, dat kon je van Adam niet zeggen, maar je kon het van Christus wel zeggen. En naar dat voorbeeld zijn ook wij herschapen. Christus was waarachtig, rechtvaardig en heilig. En in hem zijn wij dat ook geworden. Ook al hebben we de zondige natuur nog in ons. Maar in die zin, ik neem aan dat de vraagsteller iets in die geest bedoelt. En dan zeg je ja, dan is daar zeker een parallel. In de nieuwe schepping zijn wij geworden wat hij vanaf zijn ontvangenis en geboorte al was. Als het zo bedoeld is, dan kunnen we daar van harte amen op zeggen. Zowel in Lucas 3 als in Matthäus 1 lees ik dat het Jezus afstamming van Jozef is. Welke aanwijzingen zijn er dat Lucas zijn geslachtslijn van Maria zou beschreven hebben? Ja, kijk, de oude kerk heeft zich er al mee bezig gehouden. Waarom zijn er twee geslachtsregisters? En omdat het in Matthäus gaat het vooral over Jozef. Want daar gaat het om de juridische kant van de zaak. Hij is een zoon van David, omdat hij een wettige zoon van Jozef is. Niet een biologische zoon, maar wel een wettige zoon. Daar vind je daar heel nadrukkelijk het geslachtsregister van Jozef. Dat is daar ook overduidelijk. In Lucas ligt het wat ingewikkelder. Daar ligt het accent op Maria. Want daar gaat het inderdaad om het mens zijn van de Heer Jezus. Hij is als mens in deze wereld gekomen, net als wij allemaal, door geboorte. En vandaar dat het vermoeden ontstaan is, en dat doet er nou niet zoveel toe, hoe we dat kunnen aantonen, want het is toch maar zeer de vraag of het klopt. Daar heb ik eigenlijk wel grote twijfels over. Dat daar eigenlijk het geslachtsregister van Maria beschreven zou zijn. Het is al een hele oude opvatting. Bewijzen kun je het niet. En er wordt eigenlijk ook niet zo verschrikkelijk veel mee opgelost. Dus waarom zal ik uw aanwijzingen proberen aan de hand te doen voor iets wat waarschijnlijk toch niet klopt? Waarom is het feit dat Jezus' stamboom 3x14 generaties beschrijft voor sommige orthodoxe Joden een aanleiding om in de Heer Jezus te gaan geloven? Ja, u kunt mij wel vragen waarom, maar dan wil ik wel eerst weten, is dat dan zo? Dat gebeurt in Matthäus 1, daar is het geslachtsregister van de Heer Jezus precies opgedeeld in 3x14. Dat is 42 generaties. En iedereen die het Oude Testament kent, die weet dat dat alleen maar mogelijk is, doordat Matthäus een paar generaties heeft weggemoffeld. En daar zijn ook weer diepe theologische gronden voor aangevoerd, waarom Matthäus dat gedaan zou hebben. Maar daar zit ook best wat in, dat is best aannemelijk. Maar dat orthodoxe Joden op grond daarvan in de Jezus zijn geloven, ik kan die waarom-vraag niet beantwoorden, want ik weet niet of het wel zo is. Ik weet het niet. Ik denk dat het Matthäus-evangelie wel heel in het bijzonder voor orthodoxe Joden geschreven is. Die zou ook niet het Johannes-evangelie zeggen. Ik zeg, ga jij maar Matthäus lezen, vriend. Want Matthäus laat zien, A, dat de Heer Jezus alle profetieën van het Oude Testament vervult. B, dat hij dus de Messias van Israël is. C, waarom Israël hem verworpen heeft en hoe dat in zijn werk is gegaan. En D, waarom het evangelie uiteindelijk tot alle volken is gekomen. Dat heeft de Jood nodig om te snappen hoe het christendom überhaupt kon ontstaan. En als je dat hele evangelie leest, dan gaat het hem misschien net als een vriend van mij in Canada, een katholieke huizen, die een Nieuw Testament op straat vond. Hij had nog nooit in de Bijbel gelezen. Hij kwam af en toe in de kerk. En hij vertelde mij, hij begon te lezen Matthäus 1. En hij zegt, toen ik in Matthäus 28 was, was ik bekeerd. Hij was zo onder de indruk van wat over het sterven en de opstanding van de Heer Jezus, dat hij zijn knieën gebogen heeft en zijn leven aan de Heer Jezus heeft gegeven. En dit was vele jaren later, dus dat het een echte gelovige was, dat was intussen wel duidelijk gebleken. Anders denkt u misschien weer, joh, God, dat is onmogelijk. Maar zo is het dus gegaan met hem. Het kan gewoon. En als het bij zo'n Canadese katholiek kan, dan kan het ook bij een orthodoxe Jood. De engelen worden toch ook zonen van God genoemd? Ja, dat is zo. Dat vinden we vermoedelijk in Genesis 6, maar in elk geval in Job 1 en 2... Zoon van in het Hebreeuws betekent soms gewoon lid van een bepaald gezelschap. We horen bijvoorbeeld over de profetenzonen. Als kind snapte ik dat niet. Ik dacht, als het nou die profetenzonen zijn, wat zijn die vaders dan geweest? En waarom worden die vaders dan niet genoemd? Maar het betekent niet letterlijk dat hun vaders allemaal profeten waren. Het betekent, profetenzonen betekent lid van het gilde der profeten. En zo zijn de zonen van Gods lid van de hemels, de goddelijke huishouding in de hemel. En je moet daar niet te veel van adoptie en geboorte aan verbinden. We lezen in Hebreeën 1 vers 14, de engelen zijn dienende geesten uitgezonden ten behoeve van hen die het heil beërven. Ze zijn ondergeschikt ook aan ons. Want wij zijn door adoptie zonen van God op een wijze zoals dat engelen nooit vergund is. De laatste schriftelijke vraag. Als de Heer door de Heilige Geest verwekt werd, waarom wordt hij dan nergens zoon van de Heilige Geest genoemd, maar zoon van God die hij zijn vader noemt? De Heilige Geest noemde de Heer nooit zijn vader. Waarom? Dit gaat weer naar de grens van de... Maar ja, dat mag ik nou niet te vaak zeggen, want dan lijkt het net alsof het een excuus is. De Heilige Geest is inderdaad de verwekker. Maar je moet het zo zeggen, God is de verwekker. En hij deed het door de Heilige Geest. Weet je, het probleem dat wij hebben... En dat geldt voor katholieken, en dat geldt voor protestanten, dat geldt voor gereformeerden en evangelisch. We hebben een heel sterke neiging om, als het over God gaat, automatisch daarin te vullen de Vader. Wij zijn van kinds af aan getraind dat het fout is, dus ik weet nou dat het fout is, omdat ik dat in de preken van mijn jeugd al hoorde. Neem een simpel voorbeeld. Als ik vraag, wie is het, de Vader, de Zoon of de Geest? In Jesaja 16, aan Jesaja verschijnt, weet u wel, de Heer verscheen hem in de tempel. En de zomer vulde de tempel. Dan zegt iedereen, ja, de Vader natuurlijk. Dan zeg ik, oh, het interessante staat in Johannes 12, dat toen Jesaja daar die heerlijkheid des Heeren zag, toen zag hij de heerlijkheid van Christus. Ik zeg, hoe kan dat dan? Verwarring. Laatste hoofdstuk van het boek Handelingen. Degene die daar spreekt in Jesaja 6, dat is de Heilige Geest. Hé, hey, hoe kan dat dan? Heel simpel. Yahweh is God. De drie-ene God. Vader, Zoon, Heilige Geest. Wie heeft de mens Christus Jezus verwekt? God. Ik durf zelfs haast te zeggen de drie-ene God. Hoe gek het misschien ook klinkt. De drie-ene God. Daarbij is de Heilige Geest, om zo te zeggen, het uitvoerend orgaan. Maar hij is de Zoon van God. Eén keer lezen we... Hij is ook de Zoon van de Vader. Ik geloof in de tweede of de derde Johannesbrief. Tweede geloof ik. Hij is de Zoon van de Vader, maar ik lees altijd, hij is de Zoon van God. Ik weet, de grootste leermeester van mijn jeugd, sommigen van jullie weten wie dat was. Ik was echt ook nog piepjong. Ik heb toch die oude broeders wel lastig gevallen met lastige vragen. En ik weet nog precies, het was in zijn studeerkamer. En ik vroeg aan hem, als de Heer Jezus nou de Zoon van God was, betekent God daar dan de drie-ene God? Het was heel lang stil. En wat zei hij toen? Hij zei, ik weet het niet. Dat is de enige keer in mijn leven dat ik hem heb horen zeggen, ik weet het niet, want hij wist alle vragen. Maar ja, je ziet me, vervelende jongetjes kunnen hele lastige vragen stellen. Maar dat heeft eigenlijk ook weer hiermee te maken. Je ziet dat... En je zou zeggen, ja, maar ga je dan ook niet te ver zetten? De drie-enige God heeft Jezus verwekt. Maar je hebt eigenlijk iets dergelijks in Colossense 1. Het behaagde de volheid van de Godheid in hem te wonen als mens hier op aarde. Wat doet de Statenvertaling? Die flanst daartussenin de Godheid van de Vader. En daarmee wordt het helemaal bedorven. Staat er cursief bij. Dat betekent, ze hebben het er zelf ingezet. Zo eerlijk was het natuurlijk wel. Het staat er niet. Het behaagde de volheid in hem te wonen. Dat is de volheid van de drie-ene God. In hoofdstuk 2 staat er wel wat bij. Er staat niet de Vader, er staat de volheid van de Godheid. De volheid van de Godheid woont in Jezus lichamelijk, tegenwoordige tijd. Zoals Jezus daar nu is aan de rechterhand van God, als de mens Jezus Christus verheerlijkt in zijn verheerlijk lichaam, daar woont de volheid van de Godheid. En dan zeg ik zonder enige aarzeling, dat is de drie-ene God. In de mens Jezus Christus. Maar in de uitdrukking Zoon van God, ja, dat was nou net... Dat vond ik wel mooi. Dat heeft zoveel indruk gemaakt dat die grote leraar dat zei, ik weet het niet. Dan, als hij een antwoord had gegeven, had ik misschien de hele vraag vergeten. Maar ik weet het, omdat hij zei, ik weet het niet, na heel lang nadenken, vond ik wel heel bijzonder. Nou, dat waren de schriftelijke vragen. Jongen, jongen, het is een pittige avond, hè? Wie heeft er een mondelingenvraag? Jullie zijn allemaal zo murf van de moeilijkheden die al geweest zijn. Voordat ik een antwoord probeer te geven, Aard, ontdekte ik met Pasen iets vreselijks. Jullie kennen allemaal het lied, daar juicht een toon, daar klinkt een stem. En in een van de coupletten staat, hij rees uit het graf in eigen kracht. Want hij is God bekleed met macht. Ja? Maar ik was in een PGN-gemeente waar ik zondagavond mocht preken. Het heerlijk paasevangelie. Daar zongen we ook dit lied. Daaraan kan je wel zien dat het geen bondsgemeente was. Wij zongen daar heerlijke paasliederen. En tot mijn schrik las ik daar dat ze die tekst veranderd hadden. En daar zul jij misschien wel blij mee zijn, maar ik niet. Ze hadden daar veranderd. Hij rees uit het graf door vaders, vaderskracht. Hebben jullie het gezien? En toen dacht ik, broeders, ik neem aan dat het broeders weer zijn, want de zussen doen zulke gekke dingen niet. Lees nou die volgende regel. Want hij is God bekleed met macht. Nou kom ik bij het antwoord. Je leest in de Bijbel, de Heer Jezus is opgestaan, in eigen kracht, en hij is opgewekt. Beide. Omdat hij en God en mens in één persoon is, waarachtig God en waarachtig mens, kun je allebei de dingen zeggen. En allebei vind je ook voorbeelden van in de Bijbel. Omdat hij waarachtig God is, kon hij zeggen in Johannes 10, ik leg mijn leven af wanneer ik wil en ik neem het weer terug wanneer ik wil. Hij stond op. Met eerbied gesproken, hij zei, zo heb ik het zondagochtend in Leeuwarden verteld met Pasen. Hij zei op zondagochtend, dat was ook zondagochtend, toen zei hij, het is tijd om op te staan. En hij stond op in eigen kracht. Hij nam dat leven weer terug dat hij ook zelf had afgelegd. Van de menselijke kant hebben mensen hem vermoord. Zo staat het letterlijk in de woorden van Stefanus in Handelingen 7. Maar van de goddelijke kant uit gezien heeft hij zelf zijn leven afgelegd. Van de menselijke kant gezien heeft God, jij noemde Romeinen 6 vers 4, de heerlijkheid van de Vader, daardoor is hij opgewekt. De goddelijke zijde, hij is opgestaan in eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. En welke onverlaat heeft dan gaan zitten sleutelen? Terwijl die volgende zin onaangetast is gebleven en dus met elkaar in strijd is gebracht. Hetzelfde met de hemelvaart. Hij is opgenomen in de hemel, dat deed God. Hij is opgevaren naar de hemel, dat deed hij. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Hij heeft zichzelf gezet aan Gods rechterhand. Je kunt al die teksten zelf opzoeken. Steeds van beide kanten. De ene lijn is wat hij doet als God, in volledige eigen kracht. De andere lijn is wat God de Vader met hem deed. Dus het is beide waar. Dus laten ze dat lied nou maar weer gauw terug veranderen, want het lijkt nergens naar. En het rammelt ook nog met de volgende zin. Dus het was ook het evangelisch liedboek of ik weet niet wat erin stond. Maar goed, dank, dat is ook weer een pittige vraag. Wie? Zuster?
Ja, ik miste net een stukje, het ging misschien even...
Ja, jij kijkt helemaal verschrikt. Want het erg is, dat staat in de catechismus anders. Dat staat in een van de eerste zondagen dat Adam rechtvaardig en heilig was. En toen heb ik al, met mijn bekende liefelijkheid, weet je wel, want ik ben geen houtdegen meer, maar toch gezegd, luister, dat is op grond van de schrift niet hard te maken. Er staat notabene als bewijstekst bij, Efeze 4 vers 24, maar dat gaat juist over de nieuwe schepping. Ik heb gezegd, Adam was onschuldig. Maar hij kon zondigen. Dat is al een groot verschil met de Heer Jezus. De Heer Jezus kon niet zondigen. Hij was onschuldig, maar hij kon zondigen. Woorden als gerechtigheid en heiligheid hadden voor hem nog geen enkele betekenis. Hij was als een pasgeboren baby. Onschuldig. Wij, ja?
Genesis 26.
Ja, maar dat betekent nog niet wat het nu in de nieuwe schepping betekent. In de nieuwe schepping betekent dat inderdaad. Je zou het zo kunnen zeggen, maar dan zou ik dat. Je moet die preek maar eens bij die. Misschien was je er toen net niet. Want toen hebben we het al tamelijk uitvoerig besproken. Adam was onschuldig als een pasgeboren baby. Je zou de hele geschiedenis van de mensheid kunnen zien als één groot leerproces. En pas als de Heer Jezus in deze wereld komt, die het volmaakte beeld van God was, wat Adam nog niet kon zijn. Het volmaakte beeld van God was. Ook wat gerechtigheid en heiligheid betreft, want dat was hij en hij wist het ook wat dat was. Sindsdien kan je zeggen dat elk mens die in Christus wedergeboren is en gerechtvaardigd uit het geloof, ook deel heeft aan de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. Met andere woorden, wij hebben in de verlossing veel meer ontvangen dan Adam ooit is kwijtgeraakt. Anders dan krijg je dat de hele heilsplan niets anders is dan een herstel naar het allereerste begin. Nou, als dat zo is, als de mens in 5 minuten alles kan bederven en God 6000 jaar nodig heeft om alles weer te herstellen, dat kan nooit zo zijn. Nee, God heeft van begin af aan, van voor de grondlegging der wereld, het plan gehad. En dit plan wat hij nu aan het volvoeren is. En het wonderlijke waar ook weer wij ons met ons menselijk verstand stil bij staan, dat is dat zonder de zondeval dat plan nooit werkelijkheid had kunnen worden. Terwijl je toch niet mag zeggen dat God de zonde wil. hier raken we weer aan heel, heel, heel diepe dingen.
Maar kan je dan van door weer omstuit weer zo ver gaan zoals... Ja.
Het is in de Bijbelse leer ongelooflijk belangrijk dat de geschiedenis begint met een onschuldige mens. En dat dus de historische zondeval is onopgeefbaar. En het hele betoog van Paulus in Romeinen 5 is gebaseerd op de zondige daad van Adam en de daad van herstel van de Heer Jezus. Dus ja, de historische tijd van de zondeval, dan trek je wel een steen uit het gebouw, waardoor het hele gebouw dreigt in te storten. Maar goed, er zijn wel meer dingen waar je een vraagtekentje kan plaatsen.
En hij verslaat zijn duizenden.
Ja. Laat ik maar niet lelijke woorden daarover zeggen. Het wordt opgenomen en straks op YouTube gezet, Kees. Ik voel me niet geroepen om over andere mensen de oren te delen. Ik probeer maar uit te leggen hoe ik denk dat de Bijbel het zegt. Zeker niet in een vorm van openbaarheid die we hier betrachten. Ook hij staat en valt zijn eigen Heer, net als jij en net als ik. Dus, maar nee, laat ik dus alleen dit zeggen. De historische tijd van de zondeval is een heel belangrijk onderdeel in de Bijbelse theologie. En dat is het in de katholieke theologie geweest, in de protestantse theologie, van alle maten en soorten. En dat zou het voor ons ook nog steeds moeten zijn. Maar het heeft ook te maken met, zo gauw je de evolutiegedachte erin gaat brengen. Daarom is die veel belangrijker theologische dan dingen. We zien het ook een beetje bij Gijsbert van der Brink. Die ruimte gaat laten, ook een dogmaticus in de PKN, die ruimte gaat laten voor evolutie. En ik weet niet hoe die er nou in staat, want dat is een schuivende panelen. Maar tot voor kort zei hij, ja, maar die historische tijd van de zondeval moeten we wel vasthouden. Ja, maar luister, hou je dat dan nog vast? Maar ook daarvan zeg ik weet ook niet precies hoe het zit, hoor. Maar ik zeg wel, pas op, dat als je die weggaat, die eindigt daar. Kijk uit. Maar voor de rest, het zijn allemaal zoekers naar de waarheid. Het zijn allemaal oprechte lieden, daar wil ik graag van uitgaan. Dus, maar wij doen hier ons eigen ding.
Boodschap begrepen.
Precies, goed zo. Je hoeft gelukkig niet altijd wat te zeggen. Dat is allemaal, ja, Aard.
Mag ik hier ook mijn eigen ding zeggen?
Ja, mag een afgescheidene hier ook zijn oordeel over geven, Kees?
Hij dus slechts het goede.
Nee, dat is al een vergissing. Goed dat je dat zegt. De boom was de boom van de kennis van goed en kwaad. Dat betekent dat alleen door het eten van die boom hij niet alleen het kwade leerde kennen, maar ook het goede. Ik durf rustig te zeggen, Adam kende het goede niet. Waarom niet? Omdat wij schepselen alleen het goede kunnen kennen in contrast met het kwade. Dus dat is het verrassende, daarom is dat juist een sterk argument voor mijn standpunt. Dank je wel dat je me dat weer aangereikt hebt, ik was het even kwijt. De naam van die boom houdt in als je, daarom zegt de duivel ook, eet van die boom, want dan zul je het goede en het kwade kennen. Hij kende het goede niet. En baby's kennen het goede ook niet. Hij was zo onschuldig als een pasgeboren baby. Hij had niet gezondigd. Maar wij leren langs de moeilijke weg, en hebben ons hele leven ook voor nodig om in een praktische zin te leren wat gerechtigheid en heiligheid is. En wij hebben dan het grote verschil dat we de Heilige Geest hebben ontvangen en het beeld van Christus voor ogen hebben. En hij stond nog helemaal aan het begin. Nee, hij kent ook het goede niet. Daarom is de kinderbijbel verteld, Adam was zo gelukkig. Nou, ik weet zeker, als je een Adam gevraagd hebt, ben je gelukkig, had hij gezegd, wat is dat? Wij weten wat geluk is, omdat we vertrouwd zijn met ongeluk. Niemand kan weten wat gelukkig is als je nog nooit enige narigheid in je leven hebt ondervonden. Klopt dat? Een simpel voorbeeld, het grote geluk, dat als je je op je duim geslagen hebt, en dat doet verschrikkelijk zeer, en die pijn begint langzaam weg te trekken. Dat geluk kent niemand die nog nooit op zijn duim geslagen. Het is maar een simpel voorbeeld. Nou, wie nog meer? Zijn er nog evangelische vragen ook? Ja. Je weet wat Maria gezegd heeft in haar lofzang. We hebben het er net een stukje van gezongen op rijm. Maria zei, van nu aan zullen alle geslachten van de aardbodem mij zalig prijzen, behalve de protestanten. Ik heb geen enkele bezwaar tegen Maria verering. Ik zeg het even een beetje uitdagend. Wel tegen Maria aanbidding, maar heeft de katholieke kerk ook principiële bezwaren tegen. Of het gewone volk dat allemaal goed weet, dat vraag ik me af. Ik heb meermalen, zo is in Polen, In een katholieke kerk zitten kijken en in Rusland, in een Russisch-orthodoxe kerk. En je ziet vooral de jongere vrouwen die nog zwanger willen worden of komen bidden dat hun man toch vooral trouw moet blijven. Die stiefelen allemaal langs het beeld van Christus en rechtstreeks naar Maria. En die fijne verschillen tussen wel vereren maar niet aanbidden, dat is aan hen niet besteed. Maar officieel zegt de katholieke kerk, wel vereren, de veneratio, maar niet aanbidden, geen adoratio. Nou, waarom zouden wij Maria niet vereren zoals Rieneke dat prachtig heeft gedaan straks? Toen dacht ik al, dat hoeven we dus niet meer over te doen. Dat zij de moeder van de Heer Jezus is geworden. Dat in zoverre eren wij haar, zoals ik, mag ik even die vergelijking maken, zoals ik Monica eer, die zo'n geweldige grote geest in deze wereld heeft gezet, namelijk de kerkvader Augustinus. Ik bedoel, de vergelijking, begrijpen jullie ook de verschillen. Maar zo is het altijd. Maria heeft een heel bijzondere heilshistorische rol erin vervuld. En dat je daarbij kunt overdrijven, maar wij zijn vanuit van de weer omstuit, vanwege wat de katholieken met Maria deden, een beetje te veel naar de andere kant doorgeschoten. Vandaar dat ik zo zei, alle geslachten zullen mij zalig prijzen, behalve de protestanten. En dat is verheft zijn stem daartegen.
De Heer Jezus zegt bij als het water in, hoe ziet u dat?
Nou kijk, vrouw, als wij zeggen vrouw, dan heeft dat vaak zelfs een denigrerende klank. Maar dat woord gunai, dat daar gebruikt wordt in het Grieks, dat betekent vrouwen. De Statenvertaling heeft vrouwen en daar zit al iets meer in. Dat is meer lady dan woman. Zoals het ook begint in... ja, dat is eigenlijk een ander woord, maar goed, laat maar zitten. Maar het is dus niet een denigrerende omschrijving. Terwijl we zeggen, vrouw, hou je mond erbuiten. Nee, dat is heel wat anders. Het is een vererende omschrijving, maar... Ik heb ooit een preek over gehoord, Kees, van Johannes Paulus II. Ik ben bij hem op audiëntie geweest. Hoe vind je dat? Ja, daar sta je van te kijken, dat had je niet gedacht. Het was samen met 10.000 anderen, dat moet ik er wel... Ja, voordat er misverstanden over ontstaan. 10.000, maar ik was in Rome en ik dacht, ik wil toch een keer op woensdagochtend dat meemaken. Dus ik heb dat... Toen heeft hij daar... Hij sprak het in zoveel talen dat ik het goed kon volgen. Hij heeft daar een prachtige preek gehouden over Maria. En toen zei hij, ze mocht zich niet mengen in wat de Heer Jezus deed. Daarom zei hij, vrouw, wat heb ik met u te doen? Maar wat ze vervolgens tegen de knechten zei, alles wat hij u gebiedt, doe dat. Dat zegt Maria vandaag nog steeds tegen ons. Nou, daar kunnen we toch samen hartelijk amen op zeggen, Kees? Kijk, dat bedoel ik maar. Dus je kunt daar best heel mooi over preken. De katholieken schieten door naar de ene kant, wij zijn doorgeschoten naar de andere kant. Ze was vooral zo gewoon. Ja, er zit ook iets kinderachtigs in, hoor. Dat is ook een stukje verzet. Heel veel theologie is reactietheologie. En een reactie op die Maria-verering, die trouwens in Nederland nog wel meevalt, maar in sommige landen zoals Polen en andere landen, Zwarte Madonna en al die van haar. Nou, lees maar mijn boek De Zevende Koningin, dat jullie niet willen kopen, want ze liggen er nog steeds. Maar daar heb ik daar heel uitvoerig over geschreven. Maar, dus we moeten niet doorschieten naar de andere kant. Dus daarom zeg ik ben ook een vereerder van Maria. Net zoals ik een vereerder van mijn vrouw ben en nog van een paar dames. Ik hou ze hoog. En Maria heeft uitzonderlijke positie gehad dat zij de moeder van de Heer Jezus is geworden. En dat ze ook in haar persoonlijk leven, ik bedoel, ze was misschien 14, 15 toen ze zei, mij geschieden naar uw woord. Zie de dienstknecht des Heren. Dat is groots. Dat is groots. Dus ben je tevreden met het antwoord? Zijn vrouw knikt voor hem, dus dan is het goed. Goed, en nu gaan wij afsluiten. Wij gaan samen bidden en danken. En dan zingen we dat prachtige slotlied. Zo lief had God de Vader ons dat hij zijn eigen zoon zond. Maar dit weet ik met heel mijn hart. Maar zijn...